hij staat op de wolken vol. En elke ketting breekt, en elk gebroken hart viert feest. Wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag. En elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het lam, het offer dat kwam voor de zonde op aarde. Zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het lam. Elke knie zal voor hem buigen. En laat die nu nog vast zich vrij. Wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de Leeuw, de koning van Juda. Hij wil, hij is machtig. Hij wint onze veldslag. Welke knie zal voor hem buigen? En Jezus het lam. Het offer dat kwam voor de zonde op aarde. Zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het lam. Elke knie zal voor hem buigen.
Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Wie kan onze God ooit stoppen? 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 Zing mee.
Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen? God van al zijn weer.
Schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens, op zijn koppen 7 diademen, en zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren het te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijke kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Tot daar voorlopig even. Hier lees je dus over het feit dat er een teken in de hemel werd gezien en dat die teken blijkt een vrouw te zijn bekleed met de zon en de maan en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Wij die uit de katholieke kerk of die bekend zijn met de katholieke kerk weten dat zo ook heel vaak Maria wordt voorgesteld. En dat is onder andere op basis van deze Bijbeltekst die we hier hebben. En hier lezen we uit dat deze vrouw op het punt staat te baren en een mannelijk kind dan ook baart, zegt vers 5, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. Als we gaan kijken waar deze uitdrukking vandaan komt, die de naties zal hoeden met een ijzeren staf, dan zul je ontdekken dat we die kunnen terugvinden in de psalmen, en wel in psalm 2, onder andere vers 9. En nu is het zonneklaar en duidelijk dat psalm 2 een messiaanse psalm is. Een psalm waar heel nadrukkelijk gaat over de komst van de Messias en wat hij zal doen. Nu, het is voor ons duidelijk dat dit mannelijke kind, deze mannelijke zoon, onze Heer Jezus is, geboren uit Maria. Maar het gaat hier eigenlijk niet over Maria. Hier gaat het eigenlijk over het volk Israël. Die de zoon van die de Messias verwachtte. En tot de dag van vandaag weten we dat de orthodoxe Joden nog steeds wachten op een Messias. En in de dagen van de Heer Jezus weten we en daarvoor dat vrouwen heel nadrukkelijk een verlangen hadden om de moeder van de Messias te worden. Dat is vervuld geworden in Maria. Maar in het gelovige deel van Israël was dit een algemene verwachting. En dat betekent dus het gelovig Israël. Dat verwachtte de Messias en wij zeggen dat is in vervulling gegaan 2000 jaar geleden bij de geboorte in Bethlehem wat wij met kerstmis ook gedenken. Met andere woorden, het boek Openbaring in hoofdstuk 12 gaat met een paar versen even terug naar het verleden. En waarom doet de schrijver dat? Nou, de schrijver wil eigenlijk dat wat zich in het verleden heeft afgespeeld even terug oproepen en plaatsen in de toekomst. En dat gaan we met nog een gebeurtenis zien, want wat lezen we in diezelfde zin, namelijk in vers 5, dat kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Nu, we weten ook dat de Heer Jezus, want over hem gaat het, dat hij na 33 jaar ongeveer is ten hemel gevaren. Je kunt dat lezen onder andere in Lucas hoofdstuk 24 en natuurlijk in Handelingen hoofdstuk 1 en andere plaatsen. En dat wordt hier dus voorgesteld alsof dat kind dus in die 33 jaar dat hij geleefd heeft, plotsklaps wordt weggerukt naar God en zijn troon. Hier is geen sprake van het kruis en hier is geen sprake van vervolging. Maar het is wel zo dat we hier leren dat de draak op het punt gestaan heeft om de vrouw, om het kind te verslinden. Want hij wist heel erg goed dat dit kind, dit mannelijke kind, dat het inderdaad een gevaar voor hem en zijn macht zou zijn. Maar God heeft zijn bescherming gegeven en heeft het kruis, die Heer Jezus laten sterven aan een kruis, doen opstaan uit de doden, om vervolgens hem binnen de 40 dagen te doen hemelvaren naar de hemel toe. En zo is hij buiten het bereik van Satan te gekomen. En ook hier zie je dus dat we eigenlijk een stukje verleden weer naar de toekomst toe brengen. Het gelovige deel van Israël en de gelovigen die volgen, die Christus volgen, die zullen er ook in de toekomst zijn. Dat is wat eigenlijk de profeet tegen ons wil zeggen. En dat God ook een heel bijzondere bescherming zal hebben voor deze vrouw. Want we lezen door die vlucht in de woestijn en dat zij een plaats heeft door God bereid om daar met 1260 dagen gevoed te worden. En dat brengt ons bij deze 3 jaar en half, van 1260 dagen, misschien weet je dat als je dat in de Joodse rekening gaat bekijken, en je deelt het door 360 dagen, dan kom je op 3 jaar en half. En dat betekent dat we hier te maken hebben dat in die zware vervolging van 3,5 jaar God een bijzondere bescherming heeft voor deze vrouw. Van deze zware beproevingen die zullen komen, we noemen dat ook wel de grote verdrukking, die zullen komen, is er een bijzondere bescherming voor de gelovigen die te midden van die grote verdrukking zullen zijn. Met name de gelovigen uit Israël, deze vrouw die hier zo gezien wordt, die nog steeds die verwachting in de toekomst zal hebben, die in de toekomst nog steeds die verwachting zal hebben van Christus die zal komen. En dus met andere woorden, deze zoon wordt gezien hier in het boek Openbaring en is nadrukkelijk, een heel nadrukkelijk, een zichtbaar teken, een zichtbare verschijning van de persoon van de Heer Jezus. Hij is de vervuller van de profetieën, dat wordt ons eigenlijk hier gezegd. Want hij zal namelijk de naties hoeden met een ijzeren staf. Ja, in de toekomst zal het zo zijn dat de Heer Jezus heerser zal zijn. En hij zal heel nadrukkelijk ook de volken hoeden met een ijzeren staf. Dat betekent dat het zal een genadeloze regering zijn. En dat moeten we niet vergeten, dat het zo zal zijn. En dat is een geweldig iets om te ontdekken. De Heer zal regeren en de volken zullen niet ontkomen. En de wetten van God zullen opgelegd worden in het Koninkrijk van God. In het zevende verschijning van de Heer Jezus in het boek Openbaring vinden we in hoofdstuk 14, een aantal hoofdstukken verder. En misschien moet ik even hier iets zeggen over de indeling van het boek de Openbaring. Als je het boek Openbaring zou lezen en zou doorlezen, dan zou je ontdekken dat op het eerste gezicht dat er niet zo heel veel structuur is. Je zou denken dat je tegenkomt de zeven zegels en de zeven bazuinen en de zeven schalen. Dan heb je het al zo ongeveer gehad. Ja, maar die staan ook in relatie tot elkaar. En vervolgens lezen we ook dat het boek ook ingedeeld kan worden in bepaalde gedeelten. En ik heb daar natuurlijk nu geen tijd voor om het allemaal uit te leggen. Maar je kunt zeggen dat je vanaf hoofdstuk 11 vers 19, zeg maar hoofdstuk 12 globaal, tot en met hoofdstuk 19 beschrijvingen vindt van dingen die eigenlijk al plaatsgevonden hebben. Als je gaat kijken naar de chronologie, dan zul je zien dat je vanaf hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 11 een opeenvolging achter elkaar op een volgende gebeurtenis vindt. En dan zie je aan het eind van hoofdstuk 11 vind je dat dan de komst van het koninkrijk daar genoemd wordt. Maar zou je dan doorlezen, dat we in hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 19, dan denk je, ja, maar dat koninkrijk is er nog helemaal niet. Jezus is nog niet teruggekomen. We vinden dan hier dat beeld over die vrouw in de hemel en die draak. En we vinden nog andere dingen die we ook in hoofdstuk 13 kunnen lezen over een beest op de aarde. Nu, eigenlijk moet je even goed bedenken dat wanneer je Openbaring leest, dat het dan zo is dat de dingen die genoemd worden in hoofdstuk 12 tot en met zeg het begin van hoofdstuk 19, dat die thuis horen in een gedeelte voor het eind van hoofdstuk 11. Zelfs het ware nadere beschrijvingen van dingen die weliswaar al genoemd zijn daarvoor, maar niet uitgewerkt, maar die daarna in de hoofdstukken 12 tot en met 19 worden uitgewerkt. En zo ook hier in hoofdstuk 14 vinden we dan het lam op de berg Sion, te midden van de 144.000 overwinnaars. En die gebeurtenis heeft dus ook plaatsgevonden voor wat we eigenlijk kunnen zeggen in hoofdstuk 12, voor hoofdstuk 11 vers 19. En waarom is dat zo? Ik denk dat de schrijver hier een relatie wil leggen met hoofdstuk 13. Het gaat over het lam die te midden van de overwinnaars is. En die overwinnaars wordt gekenmerkt doordat zij bepaalde zaken hebben. Onder andere een naam op hun voorhoofden geschreven. En dit naam wordt genoemd in hoofdstuk 14 vers 1. De naam van hun vader. En verder hebben ze duidelijke kenmerken van gelovigen die een nieuw lied zingen. Die geheel toegewijd zijn aan het lam. En gekocht voor God aan het lam zijn. En geen leugen kennen en onberispelijk wandelen voor Gods aangezicht. Het zijn waarschijnlijk al gestorven heiligen, want ze zijn met het lam samen op de berg Sion. Maar het kenmerk van deze heiligen is dat ze weliswaar een totaal andere naam hebben op hun voorhoofd, maar dat ze ook een naam op hun voorhoofd hebben geschreven. En dat maakte dat de relatie ligt met hoofdstuk 13, vers 16 en 17, waar we vinden dat te midden van de regering van het beest mensen zijn, met name rondom Israël, die het teken van het beest op hun voorhoofd of op hun hand hebben. En dat hebben ze gedaan omdat ze op geen andere wijze zouden kunnen deelnemen aan het economische verkeer. Zelfs geen eten of kunnen drinken, geen kopen of kunnen verkopen. Dus wat God ons wel duidelijk maakte, denk ik in deze, met dit korte stukje van die 144.000, dat is dat het te midden van zoveel afval, en te midden van zoveel mensen die de denkbeelden van het beest volgen en die handelen precies overeenkomstig dat wat het beest graag wil, dat er mensen zijn die een totaal ander levensprincipe hebben, die denken en handelen overeenkomstig wat God graag wil, die een denksysteem hebben, een hart hebben dat op God gericht is en een praktijk die daarmee in overeenstemming is. Dat is wat we vinden te midden van deze verschrikkelijke omgeving die er is aan het eind van de geschiedenis van deze wereld. Maar dan moeten we wel de gaten houden. Ik weet dat er is vandaag een dragende tendens die zegt van luister, het wordt alleen maar beter hier op aarde. Juist onder de christenen is er een tendens om te zeggen ja, wij moeten het koninkrijk van God gestalte geven. En dat zal alleen maar beter worden en dan komt Christus terug. Ik denk dat de Bijbel ons leert dat het een tegenovergestelde waar is. Ja, het wordt uiteindelijk wel beter, maar eerst wordt het heel veel slechter. De regering van de duisternis en met name van het beest en de draak zal enorm zijn. En dat zal zelfs ertoe leiden dat er mensen zijn die in en om Jeruzalem het teken van het beest zullen dragen. Maar dat het te midden van het alles toch ook een gelovigen zullen zijn. Maar het zal uiteindelijk komen tot een oordeel van God over deze wereld, met de komst van de Heer Jezus naar deze aarde toe. En daar gaat het volgende verschijning van de Heer eigenlijk over in hoofdstuk 19. Ik sla heel wat hoofdstukken natuurlijk ook over, omdat dat de beschrijvingen zijn van oordelen van God over deze aarde. Maar in hoofdstuk 19 vinden we dan dat er iemand gezeten op het paard, op een wit paard, naar deze aarde terugkomt. En dat is weer heel erg uniek, want zijn naam wordt niet gegeven dan alleen maar met een beschrijving. We lezen namelijk in vers 13, dat hij van hoofdstuk 19, dat zijn naam wordt gezegd, zijn naam wordt genoemd het woord van God. En de legers die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, bekleed met witte, rein, fijn linnen. En hier zie je dus heel nadrukkelijk de komst van de Heer Jezus naar de aarde toe, gezeten op een wit paard. En ik heb al eerder betoogd dat het bereiden van een paard niet een zaak is wat heel veel in de landbouw plaatsvindt in die tijd, maar dat het juist was om oorlog te voeren. Paarden waren de kenmerken van het Romeinse leger. Je zou kunnen zeggen, dat waren de tanks uit vroegere dagen. En zo veroverde men of ging men de strijd aan met de legers. En kon men ook werkelijk hele gebieden ook veroveren. Nou, als je gaat kijken wat de beschrijving van deze persoon op het paard is, dan kun je niet anders dan vaststellen, het gaat over de Heer zelf. Nou, even kijken. Excuseer. Zijn naam is getrouw en waarachtig, zo wordt zijn naam genoemd al eerder, in hoofdstuk 19 vers 11. Hij voert oorlog in gerechtigheid. Hij heeft ogen als een vuurvlam. Op zijn hoofd vele diademen. Een kleed in bloed gedoopt. En heeft een verborgen persoonlijke naam. Maar ook een andere naam die gekend is. Het woord van God. En ook koning der koningen en heer der heren. Zijn hemelse legers zijn in zijn gevolg. En zijn mond heeft een scherp zwaard. En het heeft de bedoeling de slaan van de volken. En de hoede van de volken met een ijzeren staf. Hier zie je de verbinding dus met die man die we daarnet hebben gezien in hoofdstuk, die mannelijke zoon die we hebben gezien in hoofdstuk 12. En hij treedt de wijnpersbak van de grimmigheid van de toorn van God Almachtig. Hier zie je hoe de hemelse legerscharen onder aanvoering van de Heer zelf naar deze aarde toekomt en dan orde op zaken zet. Hij heeft het recht om dat te doen. Want hij is de koning der koningen en de heer der heren. Hier helemaal aan het eind van het boek Openbaring, en je kunt eigenlijk zeggen, dit sluit mooi aan bij het eind van hoofdstuk 11, komt de Heer naar deze aarde toe en hij zal werkelijk iedereen en allen die tegen hem in opstand zijn, grijpen of doden of zelfs ook levend werpen in de poel van vuur, dat is de hel. Dit is wat we zien gebeuren aan het eind. En hij heeft een enorme groep hemelse legerscharen met zich mee. En die zijn gekleed in rein, fijn, wit gewaad. En dan wordt er vaak de vraag geweest van wie zijn dan die hemelse legerscharen? En heel wat uitleggers die zeggen dat zijn de heilige engelen geweest. Nu, in het boek Openbaring worden engelen nooit heilige engelen genoemd, alleen maar de engelen. Maar heiligen worden wel genoemd in het boek Openbaring. En wat blijkt nu in het in de versen hiervoor, in versen 1 tot en met vers 10, dat is de beschrijving van de bruiloft van het lam, daar wordt gezegd, zijn vrouw heeft zich bekleed, gereed gemaakt, in vers 7, en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen, want het zijn fijne linnen, zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus die legerscharen die deze man die op het witte paard, die de Heer volgt op het witte paard, zijn in de eerste plaats, en ik denk persoonlijk zelfs uitsluitend, de heiligen, oftewel de bruid van het lam, alle gelovigen die daarbij behoren, en wellicht ook de gelovigen uit het Oude Testament, dus laten we zeggen allen van de bruiloft van het lam, die zullen met hem naar deze aarde toekomen en met hem de regering aanvatten over alles. Het zal een geweldige tijd zijn die dan zal aanbreken. En dat is de bijzondere situatie die we vinden in hoofdstuk 20, een paar versen verder, waar we in hoofdstuk 20 vers 4 vinden dat hij zal zitten, en niet alleen hij, maar allen die met hem uit de hemel gekomen zijn, zal zitten op tronen. Nou even lezen in vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. Dat is de Heer met de hemelse legerscharen. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren en die het beest of zijn beeld niet hebben aanbeden. Dat zijn die 144.000 waarvan we hebben gelezen in hoofdstuk 14. Die hebben het beest niet aanbeden en het merkteken niet aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden, weer zie je wel, relatie met hoofdstuk 14, en ze werden levend en regeerden met Christus de 1000 jaren. En hier vinden we, heel nadrukkelijk, als de Heer zal terugkomen naar deze aarde toe, en met hem de heiligen die bij de bruiloft van het lam geweest zijn, en die zullen heersen als koning over de ganse aarde, dat dan de eerste opstanding tot een einde zal komen, en alle gelovigen die omgebracht zijn onder de regering van het beest en van Satan, die zullen worden opgewekt uit de doden en met hen namelijk regeren en met Christus regeren de 1000 jaar. Wat een geweldige toekomst hebben de gelovigen. Wij die tot de gemeente behoren, zullen met de opname van de gemeente meegenomen worden naar de Heer tegemoet in de lucht en dan met hem de bruiloft van het lam vieren. De gelovigen die omgebracht worden in de periode van dat het beest regeert, zullen ter dood gebracht worden, maar ze zullen levend worden op de dag dat Christus zal terugkeren. En zo zullen alle gelovigen tezamen heersen over de ganse aarde. Wat een geweldige tijd zal het zijn. Dan, wat zal een tijd aanbreken van zegen over de ganse aarde? Want we lezen namelijk dat en aan hun hand ontvangen en zij werden levend, vers 4 en 5, en regeerden met Christus 1000 jaren. De overige doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dus ze zijn dus een categorie van twee soorten opstandingen, zou je kunnen zeggen. En dat klopt ook wel. Want we vinden in het boek het Evangelie van Johannes dat er twee opstandingen genoemd worden. De een is de opstanding ten leven. En die kan je zo mooi vergelijken hier met de eerste opstanding. En dan nog een opstanding ten oordeel. Lees het maar in Johannes hoofdstuk 5. En die kun je dan heel mooi vergelijken met dat andere opstanding, waarover we even later zullen spreken, die we bij de grote witte troon vinden. Maar als de Heer terugkomt van naar deze aarde toe, aan het begin van de 1000 jaar, en de regering zal aanvatten, dan zal hij als een van de eerste dingen doen, dat hij zal het beest en de valse profeet grijpen en levend werpen in de poel die van vuur en van zwavel brandt. Lees maar in vers 20 van hoofdstuk 19. Die grote aanstichters van alle onheil en onrecht over deze aarde worden als eerste in de poel van vuur en zwavel geworpen. De tweede groep, de volgende handeling die de Heer doet als een van de eerste dingen, dat is hij grijpt de slang en die wordt namelijk, dat is de duivel en Satan, zegt hoofdstuk 20 vers 1 en 2, en die wordt levend geworpen in de afgrond. De put gaat dicht en er komt een enorme ketting overheen, een slot erop, zodat deze put niet meer open gaat, voordat de 1000 jaren zullen zijn voleindigd. En zo zal er een geweldige, hele nieuwe atmosfeer ontstaan, waar alle bron van ongerechtigheid en onheil niet meer op deze aarde zal zijn. De slang zal er niet meer zijn, de valse profeet en het beest zullen er niet meer zijn, en dan zal een geweldige regering van Christus zal op aarde aanwezig zijn met al zijn heiligen, en dan zullen de volken in gerechtigheid mogen leven hier op aarde. De schepping zal zijn, opgelucht ademhalen. De openbaring van de zonen Gods, zoals Romeinen 8 dat zegt, is aan de gang. En de schepping komt tot wedergeboorte, bijna zou je kunnen zeggen. Zodat er een geweldige tijd zal ontbreken op deze aarde. Het is nog niet de nieuwe hemel, nog niet de nieuwe aarde. Op deze aarde, waar zoveel kwaad en onrecht, waar zoveel ziekte en pijn ook gevonden wordt. En er zal een 1000-jaren regering zal er dan zijn. Het is het einde, zoals ik al heb gezegd, van de eerste opstanding. En de tweede dood heeft geen macht over hen. Dat betekent ze zullen niet meer sterven en ook niet meer omkomen over hen die deel hebben aan de eerste opstanding. Ze zullen niet geworpen worden in de hel, hè, de tweede dood. En vervolgens gaan we kijken naar wanneer dat zal plaatsvinden aan het eind van de 1000 jaar. In de 10e openbaring die ik nu met u lees tezamen, in hoofdstuk 20 vers 11, dan zijn de 1000 jaren voorbij van geweldige regering. En dan lezen we in vers 10, en de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, zowel het beest en al de valse profeet zijn, en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot alle... Pardon, ik vergis me een klein beetje. Ik bedoel eigenlijk te zeggen vers 7, dat moeten we eerst lezen. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn. Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getallen zoals het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En dan lezen we, en de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Hier vinden we dus dat Satan zijn nog even losgelaten wordt. En dan krijgt hij het weer voor elkaar om een enorme mensenmassa op de been te krijgen. En die van alle heinden en ver komen naar Jeruzalem toe, naar de heilige stad, naar de plaats van de heiligen. En willen deze innemen. En ik verbaas me er altijd over als dan zo'n lange tijd, 1000 jaar, de regering van Christus, waar geen ongerechtigheid en geen ziekte en geen pijn meer zal zijn. Of in ieder geval, het zal er nog wel zijn, maar er is genezing. Dat dan zo snel weer mensen een andere geest navolgen dan de geest van Christus, die op dat ogenblik ze heerst en regeert over de ganse aarde. En zij krijgen deze Satan met zijn trawanten, krijgt de mogelijkheid nog om opnieuw mensen te verleiden. En hij krijgt ook heel veel gevolg. Maar dan is het voor God de laatste oordeel aangebroken. en zullen deze mensen met vuur verbrand worden. En de Satan die zal levend ook geworpen worden in de hel. En dan vindt de laatste zitting plaats van de rechterstoel van Christus, zou je kunnen zeggen. Want wie is degene die op de troon zit hier? Nou, laten we even lezen in hoofdstuk 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat, voor hem, wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, die grote en de kleine, voor de troon staan. En er werden boeken geopend, een ander boek werd geopend, namelijk die van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in hen waren. De dood en de Hades gaven de dood die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur, dat is de tweede dood, de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. Hier vinden we een grote witte troon in vers 11. En hem die erop zat, die een heel bijzonder uiterlijk heeft, van hemel en aarde vluchten weg. En zij konden nergens een plaats vinden waar zij niet in zijn tegenwoordigheid zouden zijn. Het is duidelijk dat we hier met een goddelijke persoon te maken hebben. Sommigen geloven dat hier God is, maar je moet goed begrijpen dat er in Johannes hoofdstuk 5 al gezegd is dat degene die oordelen zal niet de drie enige heilige God is, maar Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, dat die zal heersen vanaf zijn troon. We kunnen dat zo mooi lezen in Johannes hoofdstuk 5. Maar ook lezen we dat al het oordeel hem gegeven is in Psalm 8, maar ook in 1 Korinthe 15 kun je dat lezen. Met andere woorden, deze persoon die we hier zitten in volle glorie en heerlijkheid, is Christus zelf. Hij zit op de troon en dan zullen allen die dood zijn, of in allen die nog in de plaats van de dood gevonden worden, dus dat betekent de dood en de Hades in de zee en op het land, overal, allen zullen opstaan. En dat blijken, zijn geen gelovigen, dat zijn allemaal ongelovigen, zij die in opstand zijn gekomen tegen Christus en God, die staan nu voor de troon en zullen geoordeeld worden naar hetgeen zij gedaan hebben en hetgeen in de boeken geschreven staat. En ik ben maar wat blij dat de gelovigen niet zullen staan voor deze troon. Want als er moet geoordeeld worden naar hetgeen wij gedaan hebben, dan kunnen wij niet overeind blijven. Onze daden zijn zondig en komen uit een zondig hart tevoorschijn. En wij zouden evenals hen geworpen worden in de poel van vuur. Maar Godzijdank, onze daden zijn reeds geoordeeld. In Christus op Golgotha's kruis, daar stortte gewoon God zijn toorn uit over Christus en hij stierf in onze plaats. Hij droeg de helse pijn en vuur in onze plaats, zodat wij nu mogen leven. En God is rechtvaardig en hij zal ons niet voor een tweede keer dan ook oordelen, maar wij mogen reeds leven in Gods tegenwoordigheid in het licht en hem genieten van de glorieuze heerlijkheid die hij is. Maar allen die gekozen hebben ervoor om voor zichzelf te blijven staan, of nog erger, om in opstand te leven tegen God en Christus, die zullen meemaken wat hier beschreven staat. Die zullen meemaken dat ze voor die grote witte troon terechtkomen en de boeken geopend zullen worden en naar hun daden gekeken zal worden en overeenkomstig zullen ze geoordeeld worden. En als ze niet geschreven staan in het boek des levens, dan zullen ze omgebracht worden, omkomen in de poel van vuur, in levend geworpen worden in de poel van vuur. Dat is die van zwavel, brand. Afgrijzelijke pijn en eeuwigheid, het is de buitenste duisternis. Daar is Gods tegenwoordigheid niet meer te vinden. En daar zullen deze mensen en Satan en de valse profeet en het beest voor eeuwig verblijven. Geen mooi vooruitzicht voor hen die zonder God en zonder Christus in het leven willen staan. Dit zal hun eindpunt helaas zijn. Het laatste wat de Heer Jezus hier uit deze schepping zal laten zien, is niet dat hij is het lammetje dat geslacht werd, het lammetje waarmee mensen wat mee konden doen en konden kruisen op Golgotha's kruis. Het laatste wat deze schepping zal zien, is de glorieuze majesteit van Christus, die zal heersen en regeren tot in alle eeuwigheid. Dat is wat we in het boek Openbaring vinden. Hierna vinden we nog in hoofdstuk 21, de eerste versen, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. De tabernakel van God is bij de mensen en dat alle gedachten is aan pijn en verdriet en aan de oude dingen er niet meer zal zijn. Die zullen voorbij zijn. Het zal over zijn, zoals de Bijbel daar zegt, het is gebeurd, het is gedaan, het is over. En nu begint het nieuwe van de nieuwe schepping en de nieuwe heerlijkheid van het nieuw Jeruzalem. God woont te midden van de mensen. En deze de nieuwe Jeruzalem wordt gezien in hoofdstuk 21 vers 2. En het is nu buiten het bestek om daar nog veel over te zeggen, maar het zal een geweldige tijd zijn als we zo met Christus zullen regeren en met hem zullen zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hiermee eindigt eigenlijk die 10 verschijningen van Christus in het boek de Openbaring. En ik zou jullie willen aanraden om nog maar eens rustig het boek Openbaring te lezen. Het is voor velen een heel moeilijk boek. En het is inderdaad niet gemakkelijk. In bepaalde studies leg ik uit dat je een sleutel nodig hebt om een deur te kunnen openen. Een deur gemakkelijk te moeten kunnen openen. En die sleutel die is ook nodig voor de boek Openbaring. En ik heb al gezegd, hoofdstuk 1 vers 19 is zo'n sleutel. Maar ook de scheiding, de keerpunt in hoofdstuk 11 vers 19, is ook zo'n sleutel. En als je die goed gebruikt, dan zul je ontdekken dat het boek heel erg toegankelijk wordt. Je komt onder de indruk van de geweldige, plannen van God die God heeft met deze aarde om Christus groot te maken. En dat gebeurt op een indirecte manier, door oorlogen, door ziekte en door omstandigheden die hier op aarde zijn. Maar het zal ook gebeuren door direct ingrijpen van Christus in deze schepping. Dat laatste vinden we heel nadrukkelijk in het tweede deel van het boek Openbaring, maar in dat eerste deel vinden we meer en meer die indirecte wijze van het bestuur van God. Er zal een toorn van God nog over deze aarde komen, en als we goed kijken om ons heen, zien we ons langzaam maar zeker daar naartoe groeien. Ik kan er geen datum op plakken, dat moeten we ook niet doen, dat is niet nodig, maar we moeten wel onze ogen open houden en elke keer opnieuw wakker zijn om te ontdekken hoe Gods wegen zijn. We kunnen ze nu al een beetje zien. En juist omdat het boek Openbaring, als we dat een beetje kennen, dan zie je nog veel helder, meer helder en veel helderder en duidelijker hoe die lijnen ongeveer lopen, zonder dat we daar een tijdsbestek op kunnen zetten. Maar het is wel zo dat die dingen die in het boek Openbaring aanwezig zijn, dat die nu al in principe begonnen zijn. Je vindt de geest van de antichrist al volop werken en het kan niet anders zijn dat het zal uitlopen op een toorn van God over deze schepping. Maar uiteindelijk zal de komst van Christus, die een toorn over deze aarde brengt, een zegen verspreiden voor hen die in Christus geloven. En vandaar ook dat het heel belangrijk is dat het boek Openbaring gelezen wordt om ons te stimuleren, het evangelie uit te dragen en te verkondigen in deze schepping. En erop te wijzen, niet dat we met z'n allen naar de hemel toe gaan, dat is ook, gebeurt ook wel, maar op te wijzen dat de Heer zal terugkomen naar deze aarde. En dan aan welke kant mensen dan gaan staan. Aan de kant van het beest, aan de kant van de duisternis of aan de kant van Christus. Als je staat aan de kant van het beest, dan loop je alle risico's van dien. Dat je namelijk meegaat in de denkwijze van het beest. En zul je ook de toorn van God moeten ondergaan. En kom je terecht in de dood en de Hades. Maar als je komt, als je gelooft in Christus, dan sta je aan de kant van Christus. Zal het moeilijk misschien wel kunnen worden, maar uiteindelijk brengt Christus de verlossing. En zullen we de 1000 jaren in vrede en zegen met hem mogen doorbrengen. En natuurlijk ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik kan alleen maar zeggen, welk een uitzicht hebben wij. Er is een mooi lied in de bundel van Johan de Heer. En dat begint met deze woorden. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig bij hem te zijn. En dat is precies waar dit boek mee eindigt. Zo, dankjewel om nog een ogenblikje te willen luisteren. Ja, het is een beetje jammer dat we de vragen niet kunnen beantwoorden, maar je mag ze altijd naar mij toesturen, naar mijn e-mailadres. Dat is namelijk Jacob, J-A-C-O-B, @stichtingtitus.org. En Stichting Titus is één woord, dus jacob@stichtingtitus.org. Dan zal ik ze proberen te beantwoorden. Of anderszins, je mag ook heel rustig mij telefoneren. Het telefoonnummer is inmiddels wel bekend. Ik hoop op 28 februari te vertrekken naar Oeganda opnieuw. En we proberen opnieuw weer daar mensen, of met name leiders van kerken, te onderwijzen en te helpen om in hun gemeenten, die vaak diep in de bergen liggen en moeilijk bereikbaar zijn op het land, daar te bereiken met een 2 dagen onderwijs, zodat ze daarmee verder kunnen in hun lokale kerken. Deze mensen zijn arm. We moeten hen helpen om ook te reizen en we moeten ook hen helpen met voedsel. Vandaar ook dat het wel fijn is dat als gelovigen ons helpen om deze prijs te kunnen betalen. Het zijn enkele duizenden die ons dat kosten. Maar telkens willen we opnieuw opzien tot de Heer dat Hij voorziet. En we kunnen zo bijdragen zodat gemeenten in deze landen zoals Oeganda ook verder kunnen groeien in de genade en de kennis van onze Heer. Uw gebed wordt zeker op prijs gesteld. Ik wil het ook met vrijmoedigheid vragen dat u voor mij en ook voor Francine bidt. Francine blijft thuis. Ik hoop weg te zijn en met leven en welzijn toch weer de 22e maart terug te komen in België. En van daaruit hopen we dan weer hier te werken. Met nog eerst nog een beetje vakantie, maar daarna hopen we weer gewoon hier te zijn. Ik wens jullie allen een hele gezegende tijd. En ook als je op vakantie mocht gaan later, mooie vakantieperiode. En ik zou alleen maar willen zeggen, tot ziens!